Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars van Radio Maria, ik lees nu voor het boek Zij beminde de kerk. Moeder Julia Verhagen en het ontstaan van de geestelijke familie Het Werk. En de uitgever is de geestelijke familie Het Werk zelf. Mijn vreugde is de driemaal heilige God, zegt moeder Julia. Een kleine inleiding is wel noodzakelijk, of enkele artikels toch, die samen situeren wie moeder Julia was. Jozef kardinaal Ratzinger, paus Benedictus XVI, heeft een homilie gehouden tijdens de dankmis voor de pauselijke erkenning van de geestelijke familie Het Werk in de Sint-Pietersbasiliek te Rome op 11 november 2001. En die lezen we eerst voor. Beste broeders en zusters in de Heer, in de dankzegging van de heilige Eucharistie sluiten we vandaag in het bijzonder onze dank in dat de geestelijke familie Het Werk de erkenning heeft verkregen als gemeenschap van pauselijk recht. Zo is zij in het hart van de kerk gevestigd en tegelijk is zij voor de universele kerk als een gave van de Heilige Geest gegeven, voor een weg die nu geopend is voor vandaag en morgen. Het was een donkere tijd toen in januari 1938 moeder Julia dit bescheiden zaadje in de aarde van de kerk plantte en het groeien van de boom zo begon. Wanneer wij over dit begin spreken, moeten wij ons telkens in herinnering houden dat zij ons voorhoudt: ik heb niets gesticht. Sinds Jezus Christus de Heilige Kerk heeft gesticht, is alles gesticht. Er zijn alleen nog mensen nodig die deze stichting stichtend leven. Dat wil zeggen, op de oorsprong gericht en vanaf de oorsprong die Jezus zelf heeft gelegd. Inderdaad heeft moeder Julia geen ander werk naast het werk van Jezus Christus geplaatst. Maar ze heeft zich helemaal in zijn werk begeven. Zij nodigt ons allen uit om geen eigen andere werken naast het werk van Christus te plaatsen, maar ons in zijn werk te begeven, in zijn werk erbij te zijn en mee te leven en door hem, met hem en in hem het heil van de wereld te dienen. Alles wat zij gedaan heeft is gericht geweest op Christus, de Zoon van de levende God. En zij wist dat Christus niet een persoon uit het verleden is, maar dat hij altijd voortleeft in zijn kerk. Dit mee zijn met Christus is daarom met hem mee zijn. Daar waar hij levend voortgaat in de tijd, in de gemeenschap van de heilige kerk. En opnieuw wist zij dat het teken van de heilige kerk de dienst van de opvolger van Petrus is. Dat daar waar Petrus is, de kerk is. En dat wie in de kerk en bij Christus wil zijn, bij Petrus moet zijn. En zo brengt haar persoon ons tot de heilige van deze dag, paus Leo de Grote, die ons op zijn wijze precies uitlegt wat ook haar boodschap was. In moeilijke tijden heeft Leo de Grote van 440 tot 461 de kerk bestuurd. Het was de periode van het uiteenvallen van het West-Romeinse Rijk, de tijd van volksverhuizingen, de stormloop van de Hunnen onder Attila en van de Vandalen onder Genseric. In deze tijd heeft paus Leo het licht van het geloof laten stralen. De diepste crisis van zijn tijd was niet van politiek-militaire aard. Aan de wortel van de politieke crisis ligt altijd een geestelijke crisis. En dat was ook het geval ten tijde van paus Leo. Na Constantijn was de kerk weliswaar vrij. De keizers waren katholiek en steunden de kerk. Maar deze nieuwe vrijheid bracht ook nieuwe gevaren en nieuwe bekoringen met zich mee. De eerste bekoring bestond uit de onderwerping van de kerk en het geloof aan de politieke macht, in de uitbuiting en het gebruiken van de kerk voor de macht, in het maken van het geloof tot een instrument voor politieke doeleinden. Keizer Constantius zei eens: "De wet van de kerk ben ik." Hierin komt een diepgaande bekoring en vervalsing van het geloof tot uitdrukking, dat zich zo feitelijk tot een politieke machtsmiddel moest degenereren. De tweede bekoring was ideologisch van aard en bestond erin het geloof te assimileren met de toen heersende geestenstromingen. Men spreekt van een hellenisering van het geloof, dus van een egalisering van het geschenk van God, van het licht van de openbaring, tot wat de mensen van deze tijd dachten en wilden. Met de grote Griekse filosofie zei men: God kan in werkelijkheid geen zoon hebben. Dat is een mythologische idee. God is heel ver weg. God kan niet uit zichzelf treden en de zonen van God zijn grote mensen, zoals dit ook op Jezus van toepassing is. Hij is niet echt Gods zoon. Hij is één van de groten in de godsdiensten en in de geschiedenis van de mensen. Tot daar het citaat. In de 5e eeuw, de eeuw van Paus Leo, heeft men weliswaar na de eerste grote concilies het mysterie van de drie ene God en het goddelijk zoonschap van Jezus aangenomen. Maar nu probeerde men op een andere wijze dit aan te passen aan de eigen denkwijzen. Christus is niet helemaal mens, integendeel, hij heeft slechts een goddelijke natuur, zei men aan de ene kant. Christus is helemaal mens, hij moet alleen in de loop van zijn leven tot het goddelijke opstijgen, zo zei men aan de andere kant. Het mysterie werd naar menselijke maatstaven omgebogen, om het begrijpelijk te maken, maar juist zo zou het grote, het nieuwe en het geheel andere verloren gaan, dat Gods openbaring ons schenkt. En we lezen verder. In het licht van deze grote bekoring heeft de heilige Leo, verlicht door de wijsheid van het geloof, de waarheid van de goddelijke openbaring op de standaard geplaatst. Die waarheid die ons het leven schenkt en ons de basis biedt voor een goed leven en een goed sterven. De heilige Leo de Grote was vooral een leraar van de Christologie voor het grote concilie van Chalcedon. Hij heeft de formuleringen gevonden en de concilievaders hebben met zijn brief ingestemd met de woorden: in Leo heeft Petrus gesproken. En inderdaad, tegenover het sofistische menselijk denken plaatst deze brief op dit punt de diepte en eenvoud van het ware geloof. En met Petrus zegt Leo: gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Met de formulering van dit dogma, waarin het ware God zijn en het ware mens zijn van Christus op gelijkwaardige wijze duidelijk wordt, heeft de heilige Leo niet iets nieuws uitgevonden. Hij heeft geen nieuw idee geschapen, integendeel. Hij heeft ons uitgenodigd in het grote licht binnen te treden dat God ons geschonken heeft. En hij heeft ons dit licht nieuw laten zien. In de kern van de persoon en de boodschap van de heilige Leo de Grote staat het geloof in Christus. Alleen in zijn liefde tot Christus, alleen in het doordrongen zijn van de liefde van Christus, kon hij dit mysterie in zijn diepte doorgronden en de dienst herhalen die Petrus had. Zo is het Petrusmysterie in deze belijdenis, dat de rots van de kerk is, opnieuw vertegenwoordigd: gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Het primaat van de Christologie, het primaat van de liefde jegens Christus en van het geloof in Christus, is de kern van de boodschap van de heilige Leo de Grote. En natuurlijk impliceert dit Christologische primaat, deze voorrangspositie van het geloof in Christus, het bestaan van de heilige kerk, waarin Christus voortleeft. En wanneer de heilige Leo opnieuw zijn stem aan Petrus schenkt, beschouwt hij zich met zijn belijdenis als de levende rots. Hij doet ons beseffen dat de heilige kerk op de rots van Petrus is gegrondvest. En hij toont ons dit trio, primaat van de liefde tot Christus, geconcretiseerd in het leven van de levende kerk en nog eens geconcretiseerd in het Petrusmysterie, in de navolging van de heilige Petrus die altijd in zijn opvolgers tegenwoordig blijft. Zo zijn we door de heilige Leo de Grote teruggebracht bij moeder Julia. En tot dat wat zij begonnen is, tot deze vernieuwde trouw jegens Christus en zijn kerk. Wanneer in het midden van het werk het heilig verbond staat, dan is dat opnieuw niets nieuws voor naast Christus. Het is niets nieuws naast Christus. Het is het binnengaan in het nieuwe verbond dat hij geschonken heeft. In het verbond dat op het mysterie van de heilige Eucharistie is gegrondvest. In het verbond dat uit het heilig hart van Jezus komt, waaruit bloed en water de heilige sacramenten stromen. Haar primaat van de Christologie, haar liefde tot Christus, drukt zich uit in de liefde tot het geopende hart van Jezus. En niet toevallig, denk ik, is het werk bevriend met Newman, met zijn wapenspreuk cor ad cor loquitur. Het hart spreekt tot het hart. Moeder Julia heeft vanuit het hart gedacht en vanuit het hart met hoofdletter van Jezus, ontdekt. Dit doorboorde hart dat de bron van het verbond is, de bron van ons leven. Wanneer hier het aspect van de doornenkroon bijkomt, dan wordt duidelijk dat verbonden zijn met Christus betekent verbonden zijn met zijn lijden. Dat betekent de bereidheid om de verwondingen van de waarheid op zich te nemen. Wie in een wereld waar de leugen gemakkelijker is voor de waarheid opkomt, die neemt verwondingen op zich. Wie in deze wereld voor de liefde opkomt, tegen het egoïsme, waartoe de mens eerder geneigd is, laat zich verwonden. Zegt ja tegen het doorboorde hart. Zegt ja tegen de kroon met doornen. Deze kroon is de ware koningskroon, waarmee Christus laat zien dat hij de ware Heer van de wereld is. En zo toont hij ons, tot in zijn dood, voor ons het gelaat van de levende God, die liefde en vergeving is. Door de gemeenschap met de lijdende Christus staan wij midden in de noden van deze tijd en ook in gemeenschap met zijn heerlijkheid. De heerlijkheid die liefde is, de liefde is sterker dan het lijden, sterker dan de dood. De pauselijke erkenning is voor de geestelijke familie het werk, niet een juridische bijeenkomstigheid. Zij is veel eer een uitdrukking van wat zij is, bevestiging van haar diepste zijn in de kerk, dat tegelijk echter één zijn met Christus is. Wanneer wij zo de gave van het werk, met hoofdletter, het werk verstaan, en ons door haar laten binnenleiden in het mysterie van de kerk, om het hart van Jezus te vinden en ons door zijn hart te laten verlichten, dan zal het ons vergaan zoals het moeder Julia vergaan is. Zij heeft erkend en geleefd dat de schijnbaar zo zware last van Christus licht is, omdat hij deze voor ons en met ons meedraagt, dat zijn juk zacht is, omdat het juk van de liefde is. We vragen de Heer om ons te schenken dat we telkens meer met deze ervaring leven en dat hij ons helpt dat wij in het werk van Christus binnentreden en zo het heil van de wereld dienen. Amen. Dat zei paus Benedictus bij de homilie tijdens de dankmis voor de pauselijke erkenning van de geestelijke familie het werk waarover dit boek handelt, het werk gesticht door moeder Julia. En dat werd gesproken in de Sint-Pietersbasiliek te Rome op 10 november 2001. Zij beminde de kerk. Een boek aangaande moeder Julia, uitgegeven door de geestelijke familie Het Werk, gaat nu verder. En een andere inleiding is die van Philip Boyce, bisschop van Raphoe in Ierland. Noodzakelijk om deze inleidingen te lezen om beter te begrijpen wat er eigenlijk in dit boek beschreven wordt. En de bisschop van Raphoe, Philip Boyce, zegt: in alle tijden roept God mannen en vrouwen aan wie hij bijzonder genade schenkt en die hij tot levende getuigen maakt van zijn omvormende liefde. Hun leven geeft ons nieuw elan en wij kijken naar hen op. Ze oefenen een aantrekkingskracht uit op mensen die zelf ook gaan delen in het charisma dat zij ontvingen ten bate van heel de kerk. Zij zijn als fonkelende sterren in een wereld vol duisternis en verwarring. We zijn gefascineerd door hun levensgeschiedenis en werken. Het goede dat zij hebben volbracht leeft voort, ook na hun heengaan. Het bloeit verder open in hen die hun voorbeeld volgen en zich laten omvormen in de geest die hen geleid heeft. Het leven van moeder Julia Verhagen, door haar geestelijke zonen en dochters eenvoudigweg moeder Julia of moeder genoemd, omsluit bijna heel de 20e eeuw. Ze was een buitengewone vrouw, door relatief weinig mensen gekend, en nog steeds. Zij echter die haar hebben ontmoet en die in aanraking kwamen met haar geest en werk, getuigen ervan met eerbied en overtuiging. Hoe meer moeder Julia zelf de schijnwerpers vermeed, hoe meer bij anderen de waardering steeg. Haar diepgaande inzichten in de broosheid van het menselijk bestaan, haar raadgevingen bij de groei op de weg van geloof, gebed en bekering, haar liefde tot Jezus Christus en de kerk hebben haar gemaakt tot een leermeesteres van het geestelijke leven. De eerste biografie wil mensen meer vertrouwd maken met het leven van moeder Julia en een hulp zijn tot inzicht in haar levenswijsheid en vormende kracht. Het boek behandelt alleen de eerste helft van haar leven en geeft een goede schets van de historische context waarin zij geboren en opgegroeid is en waarin zij bijzondere genaden ontvangen heeft. Die achtergrond kan een hulp zijn om bepaalde aspecten te begrijpen die een bijzondere betekenis hebben in het charisma van het werk. In een wereld van verdeeldheid en vijandigheid heeft zij het charisma van de eenheid mogen ontvangen, de eenheid. In een periode van geloofsverval wist zij zich geroepen om te verwijzen naar de dragende zuilen van geloof, hoop en liefde. Midden in een tijd van verwarring en dwaling ontving zij vanuit het licht van het evangelie een diepgaand inzicht in de tekenen van de tijd. In een periode waarin de kerk de verborgen schatten van de liturgie en het inspirerende woord van God op een vernieuwde wijze toegankelijk wilde maken, onderlijnde zij de vitale kracht van het evangelie en van de brieven van de heilige apostel Paulus, de betekenis van de bewuste viering van de liturgie en de waarde van de aanbidding. Vaak hebben mensen gevraagd naar een boek waarin zij meer konden vernemen over de geestelijke schatten die moeder Julia in rijke mate ontvangen had. Het onderhavige boek wil een eerste aanzet zijn om daaraan tegemoet te komen. Daarna volgt nog een tweede boek. Maar in dit boek ontdekken we Gods wijsheid in dit charisma. Het ontdekken van Gods wijsheid in dit charisma, dat een door de kerk erkende weg naar heiligheid aangeeft, mogen velen tot zegen worden. Dit zou beslist ook de wens van moeder Julia zijn. Echter niet om haar eigen persoon in het middelpunt te plaatsen, maar als een dienst aan de kerk en de zielen. Ik wil allen geluk wensen en danken die met grote ijver hebben meegewerkt aan het tot stand komen van deze biografie. Het boek mogen vele lezers tot hulp zijn. En wellicht kan het ook bijdragen tot het bekendmaken van ons nieuw charisma van Godgewijd leven, dat de Heer geschonken heeft als een antwoord op de uitdagingen van onze tijd. onderschreven Philip Boyce, op 16 juli 2005. En beste luisteraars van Radio Maria, nu volgt de echte inleiding tot het boek, wat toch zeer noodzakelijk is om beter te kunnen volgen wie moeder Julia was. Het boek heet Zij beminde de kerk en is uitgegeven door de geestelijke familie Het Werk, die moeder Julia zelf heeft gesticht. Moeder Julia, Verhagen, het ontstaan van de geestelijke familie Het Werk, worden in dit boek belicht. Moeder Catharina Strols en pater rector Peter Willy staan in voor deze inleiding. Voor het eerst in de geschiedenis van onze geestelijke familie wordt een boek uitgegeven over mevrouw Julia Verhagen, die leefde van 1910 tot 1997, de stichteres van Het Werk. Dankbaar noemen we haar onze moeder. Ze was een wijze en gelovige, maar ook een nederige en bescheiden vrouw. Met alle genaden en gaven die ze ontvangen had, wilde ze God en de mensen dienen. Omtrent haar eigen persoon was ze eerder terughoudend en zwijgzaam. Zij wenste niet in het licht van de schijnwerpers te staan en evenmin publicaties over haar tijdens haar leven. Ze sprak veel over God en over de kerk en het werk, over de evoluties in het godsvolk en in de maatschappij en over concrete dagelijkse gebeurtenissen. Haar eigen persoon kwam slechts ter sprake wanneer ze vertelde over het ingrijpen van God in haar leven. Twee uitspraken tekenden haar wezen en werden later de beide uitgangspunten van onze geestelijke familie. Ad laudem et gloriam Dei, tot lof en eer van God. En ut omnes unum sint, opdat allen één zijn. Ze stemmen overeen met de twee pijlers waarop het charisma van het werk gegrondvest is, de aanbidding en de eenheid. Moeder Julia heeft nooit de gedachte gehad zelf een werk te stichten. Menselijk gezien was ze daar helemaal niet toe in staat. Ze had ook een zwakke gezondheid en kon niet bogen op een bijzondere opleiding. Bovendien beschikte ze over geen enkel materieel bezit. Maar de Heer ontstak in haar een levendig geloof, een warme liefde voor de kerk en een gloeiende verlangen zich weg te schenken voor de innerlijke vernieuwing van die kerk. Zo werd zij het instrument waardoor God in de schoot van de kerk een nieuwe gemeenschap liet ontstaan, de geestelijke familie Het Werk, in andere talen opus, opera, das Werk, l'œuvre. In een testamentaire beschikking vroeg moeder Julia uitdrukkelijk af te willen zien van een levensbeschrijving die zou afleiden van het wezenlijke. Voor haar was het de hoofdzaak het charisma van het werk, het genadegeschenk dat de Heer door middel van haar persoon in onze geestelijke familie gelegd had. Het hier aangeboden boek schenkt inzicht in haar leven dat niet te scheiden is van het charisma van het werk. Het charisma is mijn biografie, zo bevestigde zij in een gesprek kort voor haar heengaan. Gedurende heel haar leven putte moeder Julia uit de Heilige Schrift, vooral uit de brieven van de heilige apostel Paulus. Haar denken was diep doordrongen van zijn geest. Vanuit persoonlijke ontmoetingen en ervaringen in de liturgie en het dagelijks leven verklaarde zij de principes van het charisma. Zij maakte de mensen vertrouwd met de innerlijke schoonheid van het katholieke geloof. We hebben ons getrouw gehouden aan de documenten uit ons archief van moeder Julia en eerwaarde heer Arthur Cyril Hilleware, haar geestelijke begeleider, en in het boek alleen woorden geciteerd die berusten op historische bronnen. En vaak laten we moeder Julia zelf aan het woord om tot de lezer te spreken. We moeten het aan latere onderzoeken overlaten om de nog niet toegankelijke historische bronnen te ontsluiten en te verwerken in een nog omvattender beeld van de begintijd van het werk En die tweede boek, tussen haakjes, voeg ik eraan toe, die komt er zeker. Die is er al en het zal ook worden ingelezen. Elk charisma is een antwoord van God op concrete toestanden en noden in de kerk en in de wereld. Om het leven van moeder Julia en de ontwikkeling van het haar geschonken charisma goed te kunnen weergeven, is het noodzakelijk hier en daar te verwijzen naar de geschiedenis van haar geboortedorp, Geluwe, en naar de kerkelijke en maatschappelijke situatie in België. Dan pas wordt de betekenis duidelijk van sommige bijzonderheden in het leven van onze moeder en in de latere ontwikkelingen. Moeder Julia wilde dat de roeping van het werk steeds gezien werd in de context van de tekenen van de tijd, op de achtergrond van de positieve en negatieve ontwikkelingen van de respectievelijke historische omstandigheden. In dit boek wordt duidelijk dat het leven van moeder Julia en het begin van het werk enerzijds overschaduwd worden door de verschrikkingen van de twee wereldoorlogen en anderzijds samenhangen met de ontwikkeling van de katholieke actie, in het bijzonder van de uiterst invloedrijke christelijke arbeidersjeugd in België, gesticht door eerwaarde heer Jozef Kardijn, de latere kardinaal. De vorige eeuw kende de aanzet van een omvangrijke en fundamentele geestelijke omvorming. Een duidelijk teken daarvan was het streven naar eenheid en heelheid op allerlei gebied. Door de grote technische vooruitgang werd de aarde steeds meer tot een groot dorp waarin iedereen met iedereen kon communiceren. Politiek en economie kregen een nieuwe wereldwijde dimensie en verschillende culturen vonden een andere toegang tot elkaar. Dit proces van globalisering was en is voor de kerk verbonden met een geweldige uitdaging, maar ook met veel nieuwe mogelijkheden. Het charisma van het werk moet worden beschouwd in het licht van deze nieuwe geestelijke situatie en vertoont verschillende eigenschappen die verwijzen naar het eenmakende, samenhangende, omvattende en kenmerkend katholieke. Het leek ons passend om in dit boek het begin van onze geestelijke familie weer te geven tot het jaar 1950. Op dat moment had het charisma een zekere graad van ontwikkeling bereikt en voor het eerst hield de Eucharistische Heer intocht in het centrum van het werk. De groei en de uitbreiding van het werk hebben zich verder voltrokken tot op vandaag. Om de tijd tot heden te overbruggen, hebben we in dit aanhangsel ook een kort overzicht van deze ontwikkeling tot aan de pauselijke erkenning bijgevoegd. De universele kerkelijke erkenning van het werk door de opvolger van Petrus gebeurde op 29 augustus 2001, de vierde herdenkingsdag van het overlijden van moeder Julia. Tijdens een dankbedevaart naar Rome mochten we op 10 november 2001 paus Johannes Paulus II ontmoeten. In het aanhangsel van dit boek is het decreet van de pauselijke erkenning weergegeven, evenals de teksten van de groet en een boodschap van de op 2 april 2005 overleden paus aan onze geestelijke familie. De homilie van Jozef kardinaal Ratzinger, sinds 19 april 2005 paus Benedictus XVI, tijdens de dankmis voor de pauselijke erkenning in de Sint-Pietersbasiliek, hebben we reeds gehoord daarjuist. Ook een homilie van monseigneur Philippe Boys, die moeder Julia vele jaren geestelijk begeleid heeft, en een uittreksel van een getuigenis van Leo kardinaal Shevchik zijn hieraan toegevoegd. In een biografisch overzicht zijn enkele belangrijke data uit het leven van onze moeder vermeld. Met deze uitgave verbinden we de wens dat de lezer door de persoon van moeder Julia iets meer mag begrijpen van de genadevolle werking van God in zijn kerk. De volgende bladzijden willen ertoe bijdragen het geheim te benaderen van een persoon die ten volle een dochter van de kerk was, gedragen door een leven dat edele eenvoud, liefde en waarheid uitstraalde. Voor de kerk heeft zij geleefd. Voor de kerk heeft zij ook geleden. En voor de vernieuwing van de kerk heeft ze geofferd. Ze heeft zichzelf geofferd. Ik voel me innerlijk gedreven, zo schrijft ze. Mijn diepe vreugde en dankbaarheid tegenover de kerk, mijn geliefde moeder, tot uitdrukking te brengen, ook al schieten woorden mij tekort. Zij is de stichting van Christus waartoe ik mag behoren. Het heeft God behaagd mij te kiezen als een werktuig van zijn barmhartige en rechtvaardige liefde voor zijn bruid, de kerk, getekend door het lijden van Christus. Hij wou haar een charisma schenken om haar in deze toestand bij te staan. Een charisma waarvan hij zelf plan en leider wil zijn, omdat hij beloofd heeft bij zijn kerk te blijven tot alles volbracht is. Alle internationale verantwoordelijken van de priester- en zustergemeenschap van het werk danken wij onze broeders en zusters en alle andere personen die een bijdrage geleverd hebben aan het tot stand komen van dit boek, wat ik nu voorlees, en voor hun hulp bij de daartoe noodzakelijke historische opzoekingen. Door de goede samenwerking in liefde en gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor het charisma kon dit boek ontstaan. Het zou ons een vreugde zijn als daardoor aan velen een innerlijke, vertrouwvolle verbondenheid met moeder Julia geschonken wordt. Onderschreven moeder Katharina Strolz en pater rector Peter Willy. Op 29 augustus 2005, achtste verjaardag van het overlijden van moeder Julia. En na deze inleiding kunnen we van start gaan met het eerste hoofdstuk uit het boek van Zij beminde de kerk. En dat gaat over de kinder- en jeugdjaren. En die situeren zich tussen 1910 en 1934. Ik lees verder voor uit het boek. De eerste kinderjaren. Bij God bestaat er geen toeval. Zowel de grote gebeurtenissen in de wereldgeschiedenis als de kleine voorvallen in het dagelijks leven van de mens hebben te maken met een ondoorgrondelijk plan van God, waardoor hij zijn schepping naar de voltooiing voert. Voor wie oog heeft voor de sporen van de goddelijke voorzienigheid, is het geen bijkomstigheid dat Julia op een vrijdag geboren is en op een zondag werd gedoopt. Vanaf het begin straalt over haar leven het licht van het mysterie van het lijden en van de verrijzenis van de Heer. Zij ziet het levenslicht op vrijdag 11 november 1910 in het dorp Geluwe in België als achtste van 11 kinderen. 3 jongens en 8 meisjes. Een broertje en 2 zusjes die sterven al vroeg, want in die tijd gebeurt dat niet zelden. De eerstvolgende zondag na de geboorte, op 13 november, wordt moeder Julia, of de latere moeder Julia, wordt zij gedoopt in de parochiekerk van haar geboorteplaats, Geluwe. Dit sacrament zal haar hele leven tekenen en haar met grote dankbaarheid vervullen. Haar kindertijd brengt Julia door in de geborgenheid van een christelijke familie. Bij gelegenheid vertelt ze later over deze jaren. Als ik daarover vertel, doe ik dit opdat jullie zouden erkennen hoe wonderlijk, hoe natuurlijk en tegelijk bovennatuurlijk God mij begeleid en voorbereid heeft op het charisma van het werk. Door mijn ouders en doorheen mijn ontwikkeling in mijn kinder- en jeugdjaren. Haar beide ouders zijn afkomstig uit Geluwe. Henry Verhagen, haar vader, heeft een vredelievend karakter. Door zijn fijne gevoelige aard en vlotte omgang is hij een contactvriendelijke man. Waar hij nood ziet, biedt hij graag zijn hulp aan. En voor de Eerste Wereldoorlog is hij werkzaam in de vlas- en papiernijverheid. In de omgeving van Geluwe zijn grote vlas- en tabaksvelden. En op die manier kunnen talrijke families in hun levensonderhoud voorzien. Henry beschikt over een stuk grond waarop hij vlas teelt. En Julia zegt over haar vader, ik citeer, mijn vader was een eenvoudige, christelijke man. Een gelovige. Iemand met een groot hart, helemaal gegeven aan zijn vrouw en de kinderen. Hij was een toegewijde familievader, een blije mens. En in zijn mond had God veel wijsheid gelegd. Hij was geliefd door al wie hem kende. Valentine Rosé, haar moeder, is een sterke persoonlijkheid, die tegelijk heel goed en streng kan zijn. Julia herinnert zich, ondanks hun grote verscheidenheid vulden mijn vader en mijn moeder elkaar goed aan bij de opvoeding van hun kinderen. Mijn moeder was een diepgelovige vrouw. Ze was een wijze en goede opvoedster. Een vrouw met een christelijke mondigheid, iets wat eerder zeldzaam was in die tijd, die sterk door de traditie werd bepaald. In mijn kindertijd was het voor mijn moeder niet zo eenvoudig bij mijn opvoeding. Vaak wist ze niet hoe ze dingen die ik zei of verzweeg moest interpreteren of plaatsen. Vooral omdat mijn gedrag niet altijd overeenkwam met dat van een kind van die leeftijd en wat dat kind op die leeftijd hoort, ziet en zegt. Ondanks een zwakke gezondheid zorgt Julia's moeder als ijverige huisvrouw met liefde voor het welzijn van haar echtgenoot en haar vele kinderen. Ze let op een natuurlijke en eerbiedige omgang met elkaar. Oppervlakkige of banale gesprekken duldt ze niet. Het werk in huis verricht ze zorgvuldig en gewetensvol. Om haar echtgenoot bij te staan bij de voorziening in het levensonderhoud van het grote gezin, vervaardigt zij na haar dagtaak nog kantwerk. Soms zelfs tot diep in de nacht, in de doffe schijn van een petroleumlamp. Henri staat zijn echtgenote in liefde bij. Naast zijn werk helpt hij mee in het huishouden. Hij bakt brood en zorgt mee voor de kinderen. Het dagelijkse leven van de familie Verhagen is doordrongen van het katholiek geloof. Het gebed, de heilige mis en het beoefenen van de christelijke deugden zijn vanzelfsprekend bij hun. Regelmatig bidden ze samen de rozenkrans en hernieuwen hun toewijding aan het heilig hart van Jezus. De ouders hebben ook de gewoonte de kinderen met eerbied een kruisje te geven, vooraleer ze slapen gaan. Graag gaat de familie naar Dadizele, de belangrijkste Maria-bedevaartplaats in West-Vlaanderen, en ook in hun streek, die al sinds de 14e eeuw door vele gelovigen wordt bezocht. En Julia houdt veel van dit Maria-oord, niet ver van Geluwe. Vele jaren later, schrijft ze, ik hield veel van dit genade-oord. De kerk in Dadizele is een juweel. En elk jaar op 8 september, het feest van de geboorte van Maria, gaat zij daar met haar familie en met de parochie op bedevaart, op die mooie basiliek van Dadizele. Hoewel Julia opgroeit in een milieu dat door de traditie getekend is, blijkt al heel vroeg dat zij een bijzondere gave bezit die haar laat aanvoelen wat in traditionele voorstellingen echt of onecht is. In latere jaren zegt ze, wanneer ik als kind over religieuze thema's of personen hoorde spreken en mij dit niet juist voorkwam, dacht ik dikwijls in mijn hart, oh God is zo anders. Zeer vroeg ontwaakt in Julia de liefde voor het zingen. Rémy Gesquière, afkomstig van Geluwe, is een bekende componist van geestelijke liederen en bevordert het Vlaamse volkslied. Hij maakt van Geluwe een zingend dorp. Met vreugde en innigheid zingt Julia veel van zijn liederen, die haar ook in haar verder leven begeleiden. In 1914 breekt de Eerste Wereldoorlog uit. En een van de oorzaken van deze verschrikkelijke oorlog is, sinds de Franse Revolutie in 1789, groeiend nationalisme. Als gevolg hiervan beginnen volkeren zich steeds meer en meer van elkaar af te scheiden. En bovendien groeit de militaire macht van een aantal landen door het invoeren van de algemene verplichte legerdienst. En zo wordt die oorlogsdreiging nog groter en steeds groter. De beslissende gebeurtenis voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, 1914 tot 1918, is de moord op de Oostenrijkse kroonprins Frans Ferdinand op 28 juni 1914 door Servische nationalisten in Sarajevo. Op 23 juli 1914 stelt Oostenrijk aan Servië een ultimatum waarin de deelname aan het onderzoek naar de aanslag geëist wordt. Maar Servië wijst dit ultimatum af. Op 28 juli verklaart Oostenrijk met de steun van Duitsland de oorlog aan Servië. En op 1 augustus verklaart het Duitse Rijk de oorlog aan Rusland, dat met Frankrijk een verbond gesloten heeft. En zo staan aan het begin van de Eerste Wereldoorlog volgende twee landblokken tegenover elkaar. Aan de ene kant de middenmachten, bestaande uit het Duitse Rijk, Oostenrijk en Italië. Aan de andere kant de geallieerden, met voorop Frankrijk, Rusland en Engeland. Omdat Duitsland zowel in het oosten als in het westen vijanden heeft, dreigt een oorlog aan beide fronten. Dat wil Duitsland voorkomen en probeert daarom zo snel mogelijk Frankrijk te overwinnen. Maar om dat te bereiken moeten Duitse troepen die troepen moeten door België trekken, zodat zij Frankrijk tegelijkertijd zowel vanuit het oosten als vanuit het noorden kunnen aanvallen. Op 3 augustus verklaart de Duitse keizer Willem II de oorlog aan Frankrijk en stelt België voor een ultimatum dat binnen de 12 uur beantwoord moet worden. Daarin staat dat Duitsland gedwongen zal zijn België als vijand te beschouwen als het tegenstand of weerstand biedt aan de Duitse troepen. De Belgische regering verwijst naar haar neutraliteit en wijst dit ultimatum af. En daarop marcheren de Duitse troepen op 4 augustus België binnen. Nog diezelfde dag verklaart Engeland de oorlog aan het Duitse Rijk wegens schending van de neutraliteit. Het aantal oorlogvoerenden neemt aan beide kanten toe. 10 miljoen gewapende soldaten staan tegenover elkaar. Al in de eerste weken van de Wereldoorlog wordt het einde van een tijdperk afgetekend. De wereldorde is niet meer dezelfde. En Geluwe wordt het toonbeeld van een opmars van Duitse soldaten. Weldra zet zich in België na het oprukken van de Duitse soldaten een geweldige vluchtelingenstroom in beweging. Na de val van Antwerpen, oktober 1914, vluchtte meer dan 1 miljoen Belgen naar Nederland. In de daaropvolgende jaren trekken ongeveer 250.000 mensen naar Groot-Brittannië en meer dan 300.000 vluchten naar Frankrijk. Geluwe, dat dan ongeveer 5.000 inwoners telt, wordt een oorlogsschouwspel aan het westelijk front. In een boek over de geschiedenis van het dorp staat geschreven: met angst zagen de Geluwenaren de gevechtslijn in hun richting opklimmen. Lagen we niet langs de grote baan die Menen en Ieper verbindt, de sedert ouds versterkte en zo vaak betwiste steden? Zou het slagveld weldra Geluwe bereiken en rond de 5e oktober traden rond Rijssel in Frankrijk Duitse cavaleriemassa's op die weldra de grens bereikten. Dezelfde dag nog verschenen Duitse ruiters te Wervik voor de brug. Geheel de stad werd door paniek aangegrepen en vluchtte naar Geluwe. Terwijl onze straten vol vluchtelingen stonden, reed een patrouille huzaren door het dorp. Op dinsdag 6 oktober, toen het avond was, vielen op de dorpsplaats 700 Duitse ruiters binnen. Onnodig de angst van de bevolking te schetsen bij deze eerste nachtelijke bezetting. Nog in oktober 1914, tijdens de eerste slag bij Ieper, worden 50 mannen van Geluwe, die vrijgesteld zijn van dienstplicht, gedwongen de lijken van de gevallen soldaten aan het front te verzamelen en in massagraven te werpen. Niet alleen de loopgravengevechten eisen talrijke slachtoffers, veel soldaten sterven als gevolg van uitputting en epidemieën. De geschiedenis van Geluwe vertelt: de grond lag bezaaid met lijken van soldaten en omgekomen vee. Doch zie, ook burgers liggen daartussen. De familie Jules Dupré, vader en moeder en 3 kinderen. Julia's vader wordt eveneens gedwongen tot dit werk, dat zo verschrikkelijk is dat sommigen het niet lang volhouden. Hij lijdt erg onder hen. En zijn familie lijdt samen met hem. Tijdens het verzamelen van de dode lichamen denkt hij vaak met smart: een vader, een zoon. Welk een leed voor diegenen die achterblijven. Op latere leeftijd vertelt Julia daar nog over: ook mijn vader werd tot dit werk opgeroepen. Ik weet niet meer hoe lang hij het moest helpen bij het verzamelen van die lijken. Mijn vader is daardoor ziek geworden. Hij heeft dit verschrikkelijke werk niet lang kunnen volhouden. En na de bezetting van Geluwe krijgt de gemeente een plaatselijk commandant die de functies van burgemeester overneemt en tevens hoofd van politie is. De bewegingsvrijheid van de inwoners wordt beperkt. Zelfs voor nabijgelegen plaatsen binnen de gemeente moeten ze aan de Duitse bezettingsmacht een doorlaatpas vragen. In Geluwe woeden hevige gevechten. Tijdelijk wordt de parochiekerk gebruikt als lazaret voor gewonde soldaten. En eind oktober worden ongeveer 200 gewonde Britse krijgsgevangenen daar naartoe gebracht. De familie Verhagen woont niet in het centrum van Geluwe, maar ten westen daarvan, in het veld in de Groene Straat, tussen 2 boerderijen. Deze weiden worden tot verboden gebied verklaard en met prikkeldraad afgebakend. Julia vertelt later dat Duitse troepen op die grote weide gelegerd waren, links en rechts van haar ouderlijk huis. Wij kinderen moesten een doorlaatpas hebben om naar de andere kant van de straat te gaan. Men kan zich voorstellen welke zorgen dit onze ouders baarden en wat voor angsten zij om ons doorstaan hebben, omdat we graag speelden en ons niet aan die grenzen konden houden. En vaak liep Julia over die grens omdat ze van een van die Duitse soldaten, die haar graag ziet, zo nu en dan chocolade krijgt. De familie Verhagen moet aan een officier een kamer ter beschikking stellen, waarvoor hij zijn dankbaarheid betuigt door hen soms van levensmiddelen te voorzien. Weldra vluchten de buren weg uit het bedreigd gebied. Ook de familie Verhagen denkt eraan om met hun oom naar Frankrijk te vluchten. De moeder echter verwacht haar 11e kind en is heel zwak en ziek. 3 weken na de geboorte sterft de kleine Bernadette. Een beproeving waarvan de pijn diepe sporen nalaat bij Julia. Ondanks de oorlog voelen de ouders zich verplicht voorlopig nog in Geluwe te blijven. Tot zover dit hoofdstuk.